Goed, hartelijk welkom weer op de Bijbelstudie toerustingsavond over de Romeinenbrief. Het is vandaag 26 mei 2010. En het is een Bijbelstudie vanuit de gemeente Ebenezer te Rotterdam. En we zijn gekomen aan Romeinen 10. Daar gaan we aan beginnen. En mijn naam is Gijs Bernouw. En we naderen eigenlijk alweer het eind van het seizoen. De volgende keer is de laatste keer. Dan zal Data God er zijn. En dat zal plaatsvinden, dacht ik, op 9 juni. En dan, ja, dan is het eind van het seizoen, van het Bijbelstudieseizoen, is er weer. De vakanties gaan dan een beetje beginnen. En dat gaat dan eigenlijk allemaal heel snel. Ik weet niet of u dat ook vindt. Het gaat ontzettend snel. Ik heb nog steeds het gevoel op een enkele dag na dat het nog een heel klein beetje winter is. Natuur loopt 3-4 weken achter. Dus daarom hebben wij misschien het gevoel dat we te ver voorlopen. Maar hartelijk welkom vanavond. We gaan zo meteen beginnen aan hoofdstuk 10. We doen vanavond hoogstwaarschijnlijk maar een klein stukje van hoofdstuk 10. De verzen 1 tot en met 3. En ik ben niet verder gekomen. Maar het is best heel boeiend. Er zit een klein stukje inleiding bij voor hoofdstuk 10. Waardoor de zaak eigenlijk een brug wordt geslagen vanuit hoofdstuk 9 naar hoofdstuk 10. Maar voordat we dat gaan bestuderen, denk ik dat het heel fijn is om Gods aangezicht te zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Met uw woord bezig mogen zijn in een vaak hectisch bestaan, in een wereld die woelt en tolt en doldraait. Een moment van rust. Een moment van bezinning. Om met uw woord bezig te mogen zijn. En dank u wel, Vader, dat het wonderlijk is dat dat zomaar kan. Dat wanneer we op uw woord gericht zijn, wanneer we met uw woord bezig zijn, dat dan toch zoveel dingen om ons heen even tot rust komen. Dat onze gedachten gericht worden op u. Dat u ons weer raakt in ons hart met uw woord. Dat u de werking van uw geest waarmee u in ons woont actief laat zijn. En dat we besef mogen krijgen van het werkelijke leven. Het werkelijke leven is een leven met u. En dank u wel, Vader, dat u dat leven in ons gewekt heeft. Dat u ons gemaakt heeft tot een nieuwe schepping in de innerlijke mens. Dat de geest van Christus ons levend maakt. En dat we daardoor ook in gespannen verwachting zijn van het moment van de dag van Christus. Waarop ook dat lichaam dat zo vaak de andere kant op wil, veranderd zal worden. En ook deel zal krijgen aan de levendmaking, ontvankelijk zal zijn voor alles wat van u en van uw geest is. Maar nu, Vader, mogen we dat al van binnenuit als een vrucht ervaren en mogen we weten dat u ons in staat stelt om de macht van de zonde en de slavernij van de zonde te weerstaan en waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee u ons roept. En daar dank u voor. Geeft u ons ook vanavond die geest van wijsheid en inzicht in erkenning van u. Vervuld te zijn met de erkenning van uw wil en te groeien in die erkenning van u. Ons bewust te worden wie u bent. Vader, wat is het geweldig om u te kennen als de betrouwbare. Als de vader naar wie alle vaderlijke verwantschap heen wijst. En eigenlijk naar wie alle vaderlijke verwantschappen getoetst worden als veel minder te zijn dan wie u bent. Dank u, Vader, dat we in u de echte Vader hebben leren kennen. En dat u ons aangenomen heeft als kinderen, als geliefde kinderen. En ons maakt tot zonen van u. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, Romeinen 10. ik denk dat het goed is om de eerste drie versen te lezen. Misschien een klein stukje verder. Maar wanneer ik straks aan die tekst toekom in de studie, dan zult u zien dat ik het een heel klein beetje meer richting concordant vertalen gemaakt heb. Een proeven van, hè, is het dan. Ik heb het ook maar in mijn eentje gedaan. Concordant vertalen doen we met z'n vijven. En dan doen we 7, 8 versen op een avond. Die al een keer voorbereid zijn door een paar andere mensen. Die ook 8 versen op een avond gedaan hebben. En zo zijn we bijvoorbeeld nu bezig met de Galatenbrief. Het gaat heel langzaam, maar het is een heel boeiend proces. Ik wil alleen maar zeggen dat datgene wat ik dan als een proeven van concordante vertaling straks laat horen, dat dat verre van af is. Dat is nog maar het eerste stapje. Maar we gaan nu uit de NBG lezen. En daar staat in hoofdstuk 10, vers 1. En eigenlijk is dat niet goed om daar te beginnen. Laten we maar gewoon beginnen bij hoofdstuk 9, vers 30. Want het zijn mensen geweest die het streepje getrokken hebben van de hoofdstukken. En misschien is het voor het verband beter om even een stukje terug te gaan en daar vandaan te starten. Nou, Romeinen 9, vers 30, vorige keer behandeld door Andries van der Wal. Wat zullen we dan zeggen? Dit. Heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Namelijk, gerechtigheid die uit geloof is. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven staat, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus, zeg niet in uw hart wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond nederdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Tot zover Romeinen 9 vers 30 tot en met hoofdstuk 10 vers 8. Ik ga een klein stukje inleiden over hoofdstuk 10, waarmee gelijk ook een soort koppeling gemaakt wordt met een aantal aspecten die in Romeinen 9 behandeld zijn. En in hoofdstuk 9 heeft God duidelijk gemaakt dat hij staat op zijn rechten als de goddelijke pottenbakker. En dan wijst dat terug naar Romeinen 9, de versen 19 en 20. Wie zijt gij, o mens, dat gij God zou tegenspreken, zal het geboetseerde soms tegen zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker, en dat heeft hij allemaal de vorige keer gehoord. Dus God staat op zijn rechten als zijnde de pottenbakker. Hij bepaalt het. Hij bepaalt hoe hij boetseert. Maar in hoofdstuk 10 komen de menselijke oorzaken aan de beurt van de afwijzing van Israël. En we zullen zien dat het verwijt hiervoor volkomen aan de kant van Israël ligt. Het is een aanklacht jegens het uitgekozen volk. En hierin wordt getoond waarom Christus voor hen een strik was en het evangelie een krenking. En eigenlijk is dat tot op de dag van vandaag het geval. Christus is voor hen nog steeds een strik en het evangelie is nog steeds een krenking. En Het is zo dat Joodse mensen die tot geloof komen dat Jezus Christus de Zoon van God is, die worden eigenlijk in hun eigen omgeving niet meer getolereerd en geaccepteerd. Die zijn, verbannen. Dat zijn mensen die horen niet meer in die omgeving thuis. En je kan daar ook de eerste hoofdstuk van 1 Korinthe op nalezen. Hè, waarin staat dat Grieken zoeken wijsheid en Joden zoeken tekenen. En wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Grieken een dwaasheid en van Joden een aanstoot. Nou, daar komt het. De Jood kan en wil dat niet accepteren. En dat is ook de achtergrond dat Paulus hier een aanklacht eigenlijk tegen Israël neerlegt. Het is een aanklacht jegens hen, waarin wordt getoond waarom Christus voor hen de strik was en het evangelie een krenking. De uitspraken uit hoofdstuk 9, vers 30 tot 33, en die hebben we net ook gelezen. Die gerechtigheid die Israël najaagde en waar ze niet aan toegekomen waren, die worden nu verder ontwikkeld. En het wordt ook door Paulus bewezen hoe dat kon gebeuren, wat de achtergronden daarvan waren. En waarom de aanklacht die hij eigenlijk uitspreekt tegen Israël terecht is. Het typische is dat Paulus zijn diepe bewogenheid voor zijn verwanten naar het vlees opnieuw naar voren brengt. Die bewogenheid die vervult zijn hart. En we hebben dat in hoofdstuk 9 vers 1 zijn we dat al tegengekomen. Hè? Waarin staat van ik spreek waarheid in Christus, ik lieg niet. Want mijn geweten betuigt mij dit mede door Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. En dat is aangaande zijn broeders naar het vlees. Een grote smart en een voortdurend hartzeer. En we gaan dat in hoofdstuk 10 gaan we dat ook weer tegenkomen, die herhaling. Maar ondanks zijn bewogenheid gaat Paulus toch een vrij zware beschuldiging tegen hen uiten. En ja, dat valt niet mee. Aan de ene kant een bewogenheid te hebben naar iemand, en aan de andere kant een beschuldiging te moeten uiten. De waarheid te vertellen. Ja, we zeggen wel eens, nou, de waarheid is wel eens hard. Dat is ook misschien de achtergrond waarom het zo moeilijk voor hem is om dat te doen. Aan de andere kant, wij kennen ook de uitdrukking, en dat is misschien een menselijke uitdrukking, ik weet niet zeker, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ten diepste is het natuurlijk toch Gods liefde en de liefde van Paulus voor zijn volk, die hem ertoe brengt om ze te wijzen op waar het misgaat. Aan de andere kant, en dat beseffen we allemaal, ook in onze eigen omgeving, en zo geldt het ook voor Israël, geloof komt niet door de waarheid te vertellen. Geloof kan alleen komen doordat God dat in je hart bewerkt. En als God zegt, ik heb een tijdelijke verharding op Israël gelegd, dan is dat eigenlijk de vereelting van hun hart die God bewerkt, waardoor ze ook niet tot dat geloof kunnen komen. En nou is het gekke dat de natieën in de geschiedenis, de Joden, verweten hebben dat ze het geloof niet geaccepteerd hebben, verweten hebben dat ze de Christus gekruisigd hebben, terwijl we ze eigenlijk, eigenlijk zouden we ook diezelfde bewogenheid moeten hebben die Paulus voor ze heeft, want ze storten zichzelf in een diep verdriet daarmee en God gebruikt hun negatieve houding ten opzichte van het geloof om ons te roepen. En wat wij doen is, als natie, we zijn ze gaan haten. Terwijl, Paulus zegt niet voor niks, als hun afwijzing, hun verharding, als hun val ons het leven brengt, Wat zal hun aanneming dan wel niet brengen? Nou, zo zal het zijn. Zo zal het zijn en dat is heerlijk. Het is ook een tijdelijke verharding. En Paulus die, en ik grijp nu een heel stuk naar voren, naar hoofdstuk 11, vers 25 uit mijn hoofd gezegd. Maar Paulus zegt, het is een geheimenis. Wanneer de volheid der heidenen binnengaat, dan zal gans Israël gered worden. God is zijn volk niet vergeten. God heeft zijn volk niet ingeruild voor andere volkeren. En andere volkeren op hun plaats gezet. God is trouw aan Israël. En bewijst aan de niet-Israëlieten, die hij tot geloof roept, bewijst hij zo'n enorme daad van genade en van liefde, dat we het eigenlijk niet over onze lippen zouden moeten kunnen krijgen om dat volk negatief te bejegenen. Hun af te schrijven als het is over. God gaat met ze door. Ondanks de beschuldigingen die Paulus uit, zo van, ja, jullie zijn aan die gerechtigheid niet toegekomen. Hè? Dat is in wezen het kernpunt waar hoofdstuk 10 ook toch alweer over verder gaat. En Paulus beschuldigt ze straks, dan zullen we dat merken, waarom dat niet gebeurde. Ondanks die beschuldiging brengt hij toch tot uitdrukking dat een enig gevoel van rancune of wat dan ook hem vreemd is. En Paulus zou genoeg reden gehad hebben om rancuneus te zijn tegenover zijn broeders naar het vlees. Overal waar hij kwam, achtervolgden ze hem. Hè? Uit de kring van Jacobus. Overal waar hij kwam, achtervolgden ze hem. En jaagden ze hem weg. En brachten de steden in oproer. In Efeze, ik geloof dat ze daar urenlang hebben zitten schreeuwen in een stadion. Dat Artemis was de god van Efeze. En ze werden de vrienden van Paulus met wie die op reis was, die werden voor de stadhouder gedaagd enzovoort. Allemaal het werk van Joden die tegen zijn boodschap ingingen. En desondanks is Paulus niet rancuneus. Nee, hij uit woorden van diepe bewogenheid. Zullen we straks wel lezen. Hoe anders is dat? Even goed nadenken. In onze tijd. Wanneer gelovigen of christenen, ik weet niet precies hoe ik het beste noemen kan. Wanneer christenen uit verschillende kerken met elkaar in gesprek gaan over theologische dogma's en leerstukken. Dan is heel vaak de mogelijkheid aanwezig dat wat we noemen hete hoofden en koude harten wordt. Dat daar de leer zodanig tussen mensen in komt te staan dat de liefde volkomen verdwijnt. En dat er een soort van hardheid optreedt. Nou, Paulus heeft dat totaal niet. Paulus heeft dat totaal niet. Zijn hart is bewogen met zijn volk. En zijn hart is vervuld van het evangelie. Wat hij wil is, en wat hij verlangt is hun redding. En hij getuigt dan ook van ze dat ze een prijzenswaardige ijver voor God aan de dag leggen. Maar het gaat wel gepaard met onwetendheid aangaande God. En wat God voor hen gedaan heeft. Ze zijn onwetend van Gods werkwijze betreffende gerechtigheid. En blijven bewust vasthouden in hun blindheid aan hun eigen manier, aan hun eigen methode die foutief is. Een methode die hen zelf eigenlijk streelt. Ze onderschikken zich niet aan de door God aangewezen en onthulde weg. Ze maken 3 fouten. Nou, de eerste is dat ze niet zien dat de weg die ze gekozen hadden, een doodlopende weg is. Ten tweede hebben ze niet onderkend dat er een andere weg geopend was, namelijk de weg van geloof. En ze zagen niet dat deze weg van geloof die geopend was, nou ja, als je de weg al niet ziet, laat staan dat je de inhoud ervan ziet, maar die weg van geloof was een weg die alle verschillen weghaalde tussen Joden en niet-Joden. En dat hadden ze al helemaal niet in de gaten. die weg van geloof, die gold voor allen. En er is geen onderscheid. Nou, dat hebben we al wel eens in hoofdstuk 2 en 3, geloof ik, met elkaar behandeld. Hè? De methode van geloof wordt in de verzen 5 tot 10 genoemd. Nou, daar komen we vanavond niet aan toe. En wordt verder onderbouwd in de verzen 11 tot 13 vanuit de profetische Hebreeuwse geschriften. We gaan nu eens even wat dieper in op vers 1. Nou, dan komt er dat stukje van proeven van concordant vertalen. Inderdaad, broeders, het welbehagen van mijn hart en de smeekbede voor hen tot God is voor hun redding. Paulus toont in dit vers liefdevolle bezorgdheid over zijn broeders, die hij aan de andere kant zo, ja, hard kan je bijna zeggen, ontmaskert. Toch zit er in deze aanklacht niets van iets haatdragends of zo, die je zo vaak bij theologische tegenstellingen ziet naar voren komen. De apostel toont hier eigenlijk dezelfde bewogenheid als bij zijn en onze Heer toen Jezus weende over Jeruzalem. Misschien kennen we dat gedeelte wel. Hè? Dan zit de Heer op de Olijfberg. En dan spreekt hij over de toekomstige vernietiging van Jeruzalem. Dan spreekt hij over een stad die zijn profeten martelde en doodde. En dan zegt hij eigenlijk: hoe heb ik niet verlangd om u onder mijn vleugels te vergaderen? Hè? Daar klinkt de liefde van bijna zou ik zeggen van een broedende vogel, lijkt daar wel uit te klinken. Hè? Die onder mijn vleugels te vergaderen. Nou, ik reed vanmorgen op mijn weg naar kantoor langs Dijkje. En daar zit al wekenlang aan een zwaan op een nest. En dat beest zit er maar elke dag zit het daar te zitten. En misschien wisselen ze elkaar een beetje af. En vanmorgen, ik denk, ik krijg nou niks. Hij is van zijn nest af en loopt daar een beetje langs die waterkant. En ik zag drie kleintjes. Drie kleine grijze zwaantjes. Lelijke eentjes waren dat, hè. Zie ik daar uit dat nest kruipen. Nou, dat is nou zo'n beeld. Als er maar iets gebeurt, dan schieten die drie zwaantjes, schieten weer onder moeders vleugels. En ze zijn veilig. Nou, en zo. He, dat is eigenlijk de achtergrond van zo'n opmerking van de Heer, denk ik. Hoe graag had ik jullie niet in veiligheid willen brengen. Maar je hebt het niet gewild. En hij weet welke weg de vorm ligt, he, de kruisiging. En toch heeft hij een diepe bewogenheid voor dat volk dat hem op een zeer korte termijn gaat kruisigen. Nou, Paulus heeft diezelfde bewogenheid. Diezelfde liefde voor dat volk in zijn hart. Ja, hoe kan het anders? Als Christus in hem leeft, dan is dat zo. Dan krijg je dat mee, als het ware. Hè? De broeders tot wie hij zich richt in dit vers, hè, dan zegt hij inderdaad, broeders, het welbehagen van mijn hart en de smeekbede van hen tot God is voor hun redding. Dus hij spreekt broeders aan die niet dezelfde zijn die waarmee hij wijst op die smeekbeden voor hun redding. Hij spreekt hier over broeders die zijn broeders zijn. Deze broeders zijn de verwanten naar de geest waarvan Israël zich had uitgesloten. Paulus schrijft die brief aan gelovige broeders. En hij schrijft aan die gelovige broeders wat er met het ongelovige Israël aan de hand is. Dat is eigenlijk in de eerste vers het de inhoud. Ja, je zou kunnen zeggen van, ja, als je nou weet dat het zo is met Israël. Paulus zelf had die ervaring natuurlijk ook als fariseer. Dat hij ook een ijver voor God had, zonder dat hij de rechte kennis had. En zo is dat met het volk ook. Maar als je dat nou weet, voor zijn volk, dat is verhard en het wil niet en het doet maar wat en heeft het dan nog zin om voor ze te bidden? Paulus zegt, het welbehagen van mijn hart en de smeekbeden voor hen tot God. Paulus smeekt God voor hen, voor hun redding. Terwijl hij in wezen, in zijn ja, wat harde bestraffing misschien wel, of een bestraffende manier van spreken, vermanende manier van spreken, duidelijk maakt dat ze zich buiten die redding stellen door hun houding. En toch bidt hij voor ze, dat ze gered mogen worden. Nou, dat is nou Paulus, hè. Dat is nou echt Paulus, die ook tegen ons zegt dat we voorbeden mogen doen voor alle mensen. Terwijl we weten dat misschien wel 80 of 90 of meer procent van de mensheid niet tot geloof komt. Omdat dat op dit moment Gods weg niet is. En toch mogen we voor ze bidden. En die voorbeden, zelfs al weet je dat die voorbeden... het gaat om ons hart. Bidden, dat verandert ons hart. God weet al lang, zelfs wat we gaan bidden, voordat we het gedaan hebben. Dus voor God hoeven we niet te bidden. Maar we mogen wel alles met dankzegging en met smekingen bij hem bekendmaken. En stel je voor dat voor de mensen voor wie we bidden, die niet geloven, dat God daarmee aan het werk gaat. Hoe krijg je nou een verhoord gebed als je er niet voor bidt? Ja? Dat is de andere kant van het verhaal. Zouden we ook niet bidden voor mensen in ons gezin, in onze familiekring, die waarvan je zegt, ja, die lopen op die doodlopende weg, die geloven niet. Moet je dan stoppen met bidden? Nou, ik denk, je moet eens zo hard gaan bidden. Ja? Want anders dan zou je als je er niet voor bidt, dan zou het kunnen gebeuren dat je je hart gaat verharden tegenover je eigen familieleden, omdat ze gewoon die andere weg gaan. Willens en wetens, terwijl ze weten van ons geloof. En willens en wetens gaan ze andere weg. Naar de mens gesproken zou je er dan boos om kunnen worden. Maar hoe ernstiger onze gebeden zijn, des te dieper wordt onze bewogenheid met hen. En eigenlijk is dat het voorbeeld dat Paulus geeft voor zijn volk. Dus smeekbeden doen, dankzegging doen. Ja, het is zo'n hele diepe kern van ons dagelijks geloofsleven. Daar mogen we niet oppervlakkig mee aan de slag gaan. We hebben altijd haast. We hebben altijd haast. Dat is gewoon zo. En het ochtendgebed en het avondgebed. Ja, misschien doen we dat ook wel in haast. Maar het is zo'n ontzettend machtig instrument dat God ons geeft. Dat gebed om ons hart bij hem bloot te leggen. Onze eigen overwegingen. Misschien wel te toetsen aan hem. Hij brengt ons zijn woord er binnen. En zo bidden geeft ook bewogenheid voor de ander. De bede tot God voor hun redding, zegt de studie, is niet in strijd met Gods afwijzing van hen. God wijst af, hè? Heeft hen met een bepaalde verharding en een blindheid geslagen. En desondanks kan je ervoor bidden en staat dat niet in contrast met elkaar. Want God is toch immers in staat om de oorzaak van die afwijzing weer ongedaan te maken en weer te laten verdwijnen. En wetend van Gods uiteindelijke doel voor heel de mensheid. En Gods handelwijze met individuele mensen. Is gebed om redding nooit zinloos. Waarom zou gebed om redding zinloos zijn als God zegt dat hij de redder is van alle mensen? Dat is niet zinloos, dat is volkomen in lijn met Gods geopenbaarde wil. De roep om redding die in onze harten op wilt veranderen, zou niet tot zwijgen gebracht mogen worden door overleggingen die niet in overeenstemming zijn met Gods woord. Eeuwige veroordeling, dat is zo'n uitspraak die dan klinkt in de christelijke wereld. Maar dat is niet in overeenstemming met Gods woord. Eeuwige veroordeling is een leer van mensen, niet van God. En laten onze harten en laten onze gebeden niet tot zwijgen gebracht worden door menselijke leringen en drogredenen. Vers 2, want ik getuig tot hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet in overeenstemming met erkenning. Nou, dat erkenning, daar gaan we straks even over praten, dat is best een moeilijk woordje. Wanneer er maar iets positiefs te vertellen valt over hen die Paulus moet gaan corrigeren, zal hij het niet nalaten. Dan zegt hij dus ook, ijver voor God, dat getuig ik, dat ze dat best hebben. En dat is een positief iets. Nou, en ik denk dat hij uit zijn eigen herinneringen put. Hij was nogal een ijveraar. Maar ook zonder die erkenning, zonder dat zich bewust zijn wie God is. Hij rekende dit eens zelfs tot winst. Hè? Dat kunnen we in Filippenzen 3 lezen. Nou, laat maar even lezen. Filippenzen 3. En dan gaat het om... waar je wel en niet op kan roemen. Filippenzen 3 vers 4. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël, van de stam Benjamin. Hey, Israël, Benjamin. 10 stammen, 2 stammen. Hey, en hij haalt het door elkaar. Dat is gek. Nee, dat is niet gek. Als je het uit elkaar haalt, dat is vreemd. Wanneer je nu in het evangelie zit. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. En dan komt het. Naar mijn ijver. En dat had hij, ijver. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid van de wet. Onberispelijk. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Kijk, er is een verandering opgetreden bij hem. Maar hij had een ijver voor God. En dat was, en hij was nog oprecht daarin ook. Hij dacht werkelijk dat hij God behagelijk werk deed door die sekten die van die weg waren te vervolgen. Hij had een enorme ijver en hij herkent dat bij zijn volksgenoten. Ze hebben wel ijver voor God, maar niet in overeenstemming met werkelijke diepe kennis. En die ijver die Paulus had, en hoewel die onwetend was, die ijver waarvan hij dacht het is voor God, dat maakte hem eigenlijk tot een vervolger van God. Menselijke dingen, uit eigen kracht, dat is eigenlijk nooit in overeenstemming met God. Op onze kring zijn we bezig met Romeinen 8. We liggen een stukje achter. We zijn hier al aan Romeinen 10 begonnen. Maar we hebben daar zeer uitputtend behandeld. Het leven, het geestelijk leven. Christus in ons. En zeg maar het lichaam. Dat daar absoluut niet op antwoordt. En dat moeten we heel goed beseffen. Het lichaam dat we nu hebben maakt deel uit van wat we noemen de oude schepping. Christus in ons maakt ons tot een nieuwe schepping. Zijn leven, daar krijgen we deel aan. Maar niet ons lichaam krijgt er deel aan, maar onze geest krijgt er deel aan. En zo ontstaat er een front in onszelf, het geestelijke, dat tegen de oude schepping, tegen het lichaam eigenlijk continu in een conflict is. En uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat dat geestelijke het lichaam gaat sturen in een richting die het geestelijke wil. En niet andersom. Maar het lichaam, de oude mens, en als u dat niet 100% beseft, dan mist u de kern van iets heel belangrijks. De oude mens, ons lichaam, is absoluut niet in staat om maar iets geestelijks in zich op te nemen. Het is zelfs, staat er, God vijandig. Daarom is het ook nodig dat dit lichaam verandert in een geestelijk lichaam dat wel het geestelijke leven in zich kan opnemen, zonder weerstand, dat daar zich vrijwillig aan onderschikt. Maar nu is dat niet het geval. Dus Dus hoe verdrietig het is, ook is om te zeggen, maar alles wat wij menen te doen voor de Heer, zonder dat het door de Heer is, dat is verspilde moeite en in wezen zelfs contraproductief. Want het is God absoluut niet welbehagelijk. En als we dat niet beseffen, dan komt er ook niet een echte groei tot stand. Genade is alleen maar genade wanneer er niets meer van onszelf aan toegevoegd wordt. Ik bedoel, het is niet als de soep van Knorr of van Maggie, een beetje van Maggie en een beetje van Moeders. Zo werkt genade niet. Genade is puur 100% van God. En we kunnen het bijna niet laten om er altijd wat van onszelf aan toe te voegen. En ook nog te wachten op complimentjes. En oh, dat heb je toch goed gedaan. En het is echt volkomen zinloos. Goed, sorry, het was even een uitstapje. De godsdienstige mens, zegt de studie, meent wellicht een aanspraak bij God te kunnen maken op grond van ijver, oprechtheid, sterke overtuiging, grote offers die men brengt, qua tijd, qua inzet, van middelen en jezelf. Maar uiteindelijk zal blijken dat dit een doodlopende weg is. En niet alleen maar een doodlopende weg, maar het is ook een weg ten dode. Door ijver, door eigen kracht, door al die vermeende offers. Ja, want het zijn vermeende offers. Want als wij menen offers te brengen die God wel behagelijk zijn, op dat moment doe je af aan dat ene offer dat God wel behagelijk was op Golgotha. Moet u... Als wij denken dat iets wat wij doen, zelfs die hele euro die we in het zakje stoppen zondags, ja, dat een bijdrage is die we zelf leveren en dat God wel behagelijk zal zijn, nou, dan begrijpen we er helemaal niets van hoor. Maar dan doen we afbreuk aan dat enige wat voor God wel behagelijk was. Dat volkomen belangeloze offer van onze Heer op Golgotha. Al die dingen vanuit onszelf zullen blijken een weg ten dode te zijn. Paulus kwam op die manier tot de ontdekking dat godsdienstige uitmuntendheid, en ik denk dat Paulus echt een uitmuntende schriftgeleerde was, aan de voeten van Gamaliel heb ik wel eens gehoord, heeft hij zijn studie ontvangen. Als fanatiek van heb ik jou daar en had waarschijnlijk heel veel kennis van de Hebreeuwse geschriften. En die uitmuntendheid, daarvan ontdekte hij dat het hem liet zijn tot de grootste onder de zondaars. En niet de grootste onder degene die God liefhebben. En het maakte in hem eigenlijk een geweldig conflict met Christus. In zijn grootste ijver voor God was hij het meest tegen God. Ik denk dat zijn grootste ijver voor God plaatsvond vlak voor Damascus. Vlak voordat hij die stad binnentrok met de brieven van de hoge priester. Of ik weet niet wat voor een hoge priester er anders kan zijn in Israël. Had hij bij zich om die mensen gevangen te mogen nemen. Er staat zelfs dat hij die weg ten dode vervolgd had, hè. Hij had ze niet alleen maar in gevangenissen laten gooien, maar zoals bij Stefanus, hè, werden er mensen gedood vanwege het feit dat ze volgelingen waren van Christus. En Paulus was op weg met al die brieven in zijn tas om die gelovigen daar weg te voeren waarschijnlijk. En dat was misschien wel zijn daad van zijn grootste ijver voor God. En toen was hij het meest tegen God. Nou, het vers zegt dat die ijver van Israël is niet in overeenstemming met erkenning. Nou, dat woordje erkenning in het Grieks, en misschien herkent u dat, is het woordje epignosis. We hebben een woord dat daarop lijkt en dat is zonder epi. Dat is gnosis, letterlijk kennis. Epignosis is op kennis of bovenkennis. Dat hebben we in het verleden ook vaak gebruikt, dat woord bovenkennis. We gebruiken nu het woord erkenning. En geen van die woorden is echt makkelijk om de kern te pakken. Maar epignosis in het Grieks is dus, daar zit een voorzetsel voor. Betekent dus dat het net wat dieper gaat dan, of misschien heel wat dieper gaat dan gewone gnosis, gewone kennis. Het is vaak een heel moeilijk woord voor vertalers. Nou, ik zit zelf in een vertaalgroepje hier in Ebenezer en we komen het woord regelmatig tegen. Het is een bepaald soort kennis, epignosis, maar het verschilt van de gewone kennis. En de gewone kennis, laat ik het maar zo zeggen, dat is een kennis die mensen vaak een beetje opgeblazen maakt. Kennis maakt opgeblazen. Hè? Gnosis maakt opgeblazen. Nou weet ik niet precies het Griekse woord voor opgeblazen, dus ik houd maar bij het Nederlands. Kennis maakt opgeblazen, of kan in ieder geval opgeblazen maken, laten we het zo zeggen. Maar laat mensen verwaand worden. Nou, bij Israël was die kennis behoorlijk aanwezig. Hè? En nog steeds. Ik bedoel, rabbijnen citeren andere rabbijnen, die weer andere rabbijnen citeren, die weer andere rabbijnen citeren. En uiteindelijk kom je ergens bij een rabbijn die de schrift citeert. Maar de schrift zit er wel ontzettend ver vandaan vaak. Hè? Er zitten zoveel lagen van kennis tussen. En daar wordt heel veel op gestudeerd natuurlijk. En in die scholen waar die kinderen komen. Ja, daar wordt al die kennis overgebracht. Maar het is vaak de gewone. Dus de kennis van mensen. De kennis van mensen over God. In plaats van de kennis, de bovenkennis, de opkennis, de erkenning. Voor mensen van God. Bij Israël was deze kennis behoorlijk aanwezig. Er is een werkelijke, diepere kennis van God en van zijn wet en van jezelf die nederig maakt. Nou, en dat is nou die erkenning. Paulus bidt dat in de brief aan de Colossense. Zullen we dat eens even lezen? We hadden toch nog Filippenzen open liggen van daarnet, hè? Hoeven we maar één bladzijde verder te slaan. Colossense 1, vanaf vers 9. En daar bidt Paulus over die Colossense, maar tevens ten voorbeeld voor ons. Want hij had van Epaphras het een en ander gehoord over hoe die Colossense eigenlijk het geloof geaccepteerd hadden enzovoort. Het woord der waarheid. En dan zegt hij in vers 9, daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis, zo vertaalt de MBG dat woordje, epignosis, hè, erkenning, rechte kennis, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heer waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en te groeien, op te wassen, te groeien, en dan komt het weer, in de rechte kennis van God. Nou, twee begrippen die hier genoemd worden, twee keer dat woord erkenning, epignosis, dat is a, vervuld te worden met de erkenning van Gods wil, en te groeien in de erkenning van God. Nou, die groei houdt nooit op. Want God kennen. Ja. Ja. Wat moet ik daar nou van zeggen? Ik zit wel eens naar televisie te kijken over het heelal. En dan steken ze net de neus buiten de deur, zal ik maar zeggen. En dan zitten ze met een raket ergens bij Venus of bij Mars. Of als ze heel ver vliegen, dan zitten ze al bij Saturnus of zo. En dan komt er gelijk achteraan dat ze al precies weten hoe de oerknal, hoe dat 1 milliseconde na de oerknal allemaal was. En daar bootsen ze dat nog na, ook onder een berg. Nou, we moeten oppassen voor die oerknal in die berg, want ja, dan begint het allemaal weer opnieuw zeker. Nou, onzin. Maar ze weten alles. En elke keer als ze dan weer een nieuwe informatie krijgen, dan moeten ze zeggen, oh ja, we dachten dat we het wisten, maar het is toch een beetje anders dan we dachten. Nou. En ver daarbovenuit stijgt God uit wie al dat is. Nou, het is toch logisch dat daar staat te groeien in de erkenning van God. Maar er staat vervuld te zijn of vervuld te worden met de erkenning van zijn wil. God heeft zijn wil geopenbaard in zijn woord. En daar mogen we een diepe kennis van hebben. Daar mogen we die erkenning van hebben, die epignosis van hebben. En wat is zijn wil? God wil dat alle mensen gered worden. God zegt 1 Timotheüs 4, hè, in 1 Timotheüs 1 staat, of 2 staat dat God wil dat alle mensen gered worden. Ja, en dan zeggen de geloven, dan zeggen de christenen, ja, hij wil het wel, maar hij kan het niet. En dan in hoofdstuk 4 wordt herhaald dat hij redder is van alle mensen. In het bijzonder van de gelovigen, want wij worden dagelijks uitgered. En wij hebben een redding voorafgaand aan de redding van alle mensen, dat die pas bij de voltooiing van de tijden er zal zijn. Maar dat bijzondere dat gelovigen hebben, dat is fantastisch. Maar dat houdt niet tegen dat God zegt dat hij redder is van alle mensen. Vervuld te worden met de erkenning van zijn wil. Dat is vervuld te zijn met de erkenning van zijn wil. Dat is die diepe kennis. Nou, dus er is een werkelijke, diepere kennis van God en van zijn wet en van jezelf die iemand nederig maakt in de wandel met God. En de erkenning van jezelf, hè. Te proberen te achterhalen, wat zijn je motieven? Waarom doe je dingen? Ook die naar buiten toe heel goed lijken. Hè? Een waardige wandel weergeven. Maar als de motieven daarvan uit menselijke oorsprong komen, dan is het voor God niet waardig. Als het een wandel is die hij in je bewerkt, wandelend, hè, op de goede werken die hij tevoren gereed maakt, opdat wij erop zouden wandelen. Wanneer het de vrucht is van zijn levenskracht in ons, dan is er sprake van een waardige wandel. Ken je motieven. En leg dat bij Vader voor. Hè, dat al dat, ja, datgene wat toch zo in ons kan leven en kan spelen en ons zo dwars kan zitten, dat stukje nog, dat stukje trots, dat stukje van dat heb ik toch maar goed gedaan, weet je wel, dat soort dingen, dat werkt zo negatief uit op een zuiver geloofsleven. En je mag het naar God brengen. En hoe vaak vloept er niet een woord uit waarvan je, dat je niet meer terug kan pakken. En in wezen is dat ergens iets wat toch in je hart dan blijkbaar nog leeft. Ja? Die kennis, die epignosis, die erkenning, die gaat altijd samen met gebrokenheid van het hart en met wroeging. Wroeging over datgene waarin je niet op die manier gewandeld hebt. Waarin je niet op die manier die enorme genade hebt geaccepteerd. Misschien kunnen we zeggen dat erkenning, hè, het woordje epignosis, altijd wordt gebruikt als de kennis die met kracht het geestelijke of morele leven beïnvloedt. Met andere woorden, dat wat Gods geest in ons teweeg brengt. God had aan Israël veel onthullingen gegeven en die hadden hen kunnen leiden tot een werkelijke, diepe kennis van hem. Het is merkwaardig dat een volk dat zoveel weet over God, toch zo onwetend kan zijn aangaande hem. Ja, dat is, ja, ik weet niet, maar ik denk ook, met boksen leer je niet met een schriftelijke cursus, als ik maar wat zal zeggen. Ja? God leer je niet kennen, alleen maar door de letter te bestuderen. God leer je kennen wanneer hij in je woning maakt. God leer kennen, niet uit eigen kracht om rechtvaardig te willen zijn, maar God leer kennen wanneer je tot geloof komt en Hij de zaken in je gaat veranderen. Ja, want Paulus zegt niet voor niks dat de letter dood, maar de geest maakt levend. Ja? De verklaring voor dit feit dat het wel veel weet dat volk over God, maar eigenlijk hem niet echt kent, kan zijn dat zij met al hun ijver eigenlijk toch onoprecht en zeer oppervlakkig bezig waren. Dat ze trots waren en zelfvoldaan met hun gedeeltelijke kennis. En dat ze zich niet eens bewust waren van hun onwetendheid. En eigenlijk is dat misschien ook te vertalen, want het volk Israël en Israëlieten zijn niet anders dan andere mensen hoor. Paulus die geeft ze ook aan dat zij ons ten voorbeeld zijn. Zowel misschien in het goede, maar ook in het negatieve natuurlijk. Ja? En het probleem misschien met het hedendaagse christendom, dat zou kunnen zijn dat er voldoende religieuze beleving is. En ik noem bewust dat woord religie. Maar dat is nog niet hetzelfde als geloof. Ja, het is bezig zijn met goddelijke dingen, maar ook met wat lijkt op goddelijke dingen. Ja, dat er genoeg religie is om religieus gerichte mensen tevreden te stellen. Maar dat het ook genoeg van de wereldse dingen in zich heeft om mensen tevreden te stellen die wat wereldsgericht zijn. Wat zou er dan kunnen ontbreken? Dat er niet voldoende geestelijke diepte is om werkelijk levend te zijn. Want de geest is het die levend maakt. En dat wanneer die diepte er niet is om levend te zijn en het geloof levend houden, dan zal ook de weg van gerechtigheid en geloof niet getoond kunnen worden aan hen die op zoek zijn. Naar hen die in verwarring zijn. En ik denk dat er heel veel mensen, ook binnen christelijk Nederland, op zoek zijn naar God. Het is misschien wel verdrietig om te kunnen constateren dat je een kerk bezoekt en God niet vindt. En toch gebeurt dat. Aan de andere kant, en daar moeten we ons ook bewust van zijn, zijn er door al die kerken heen mensen werkelijk gegrepen door dat evangelie. En ongeacht leer of wat dan ook, bezig om Christus te verkondigen als de Zoon van God, als de Redder die voor hen gestorven is. Kijk, en dat is dan weer bemoedigend. Want met zulke mensen, dan kan je in aanraking komen met God. En maar aan de andere kant zijn er toch ook heel veel mensen die op zoek zijn en eigenlijk niet echt de antwoorden krijgen. Vers 3. Daar staat, want onwetend zijnde van de gerechtigheid van God en zoekend een eigen gerechtigheid tot stand te brengen, werden zij niet ondergeschikt aan de gerechtigheid van God. Het gaat over Israël, hè? Onwetend zijnde van de gerechtigheid van God en een eigen gerechtigheid tot stand te willen brengen, niet ondergeschikt aan de gerechtigheid van God. Deze woorden leggen de onwetendheid uit van het overgrote deel van Israël. Dit vers brengt ook de principiële fout aan het licht, waardoor de religieuze mens, en dat kan een Jood zijn of een heide, dat maakt dan verder niet uit, de religieuze mens, niet tot geloof komt om alsnog een geestelijk mens te worden. Onwetendheid. Onwetendheid over de werkelijke manier waarop gerechtigheid van God jou, dat je daar deel aan kan krijgen. Ondanks de mislukking om de wet te houden, heeft men er weinig van geleerd. De mens uit Romeinen 7. Kent u dat nog, Romeinen 7? Paulus, die merkte dat zijn vlees eigenlijk de zaken toch bedierf. Dat hij kon niet, ondanks het feit dat hij in Filippenzen 3 zegt, volgens de wet onberispelijk. Ja, dat is de buitenkant. Niet de binnenkant, maar aan de buitenkant. Maar bij Paulus was er aan de binnenkant iets gaande. Hij kon niet overeenkomen met het gebod, gij zult niet begeren. Dat was bij Paulus het grote probleem. En dat heeft hij ook verteld. Het gebod kon hij niet houden. Het gebod dat er leven was, heeft hem eigenlijk de dood ingejaagd. Want dat begeren, daar kon hij niet op de een of andere manier niet los van komen. En welk begeren dat is, gezien wat hij zo hier en daar zegt, is het begeren om het topje te bereiken van religieus jodendom. Dat zou best eens kunnen. Dat hij de beste wou zijn. En dan zegt hij ook dat hij de hoogste was onder vele van zijn tijdgenoten. Qua kennis enzovoort. Die mens uit Romeinen 7 kwam tot inzicht en geloof. Waarom? Wat zal mij redden uit het lichaam van deze dood? Dat lichaam dat niet ontvankelijk is voor geestelijke zaken. Wat redt mij eruit? En dan, Romeinen 7 vers 24, 25 enzovoort. Genade doet het. Genade. En dan kunnen we, wanneer we die stap hebben kunnen nemen, wanneer we dat hebben ontdekt, dan kunnen we vanaf Romeinen 8 gaan praten over leven, over geestelijk leven. De mens uit Romeinen 7 kwam tot inzicht en geloof. Maar oppervlakkigheid en een foutief gebruik van de wet leidde tot onwetendheid over de gerechtigheid van God. In dit vers, wat we net gelezen hebben, worden eigenlijk twee manieren gebruikt, getoond om tot gerechtigheid te komen. Gods gerechtigheid werd onthuld op de Sinaï. Gods gerechtigheid werd opnieuw onthuld op Golgotha, aan het kruis. En Gods gerechtigheid wordt ook in het evangelie aangetoond. De wet als een verordening, gij zult, gaf uitdrukking aan de gerechtigheid van God en de gerechtigheid die hij van een ieder moest eisen die in harmonie met God wilde wonen, wilde wandelen. Mensen die tekortschieten aan die wet, die zijn in Gods ogen niet rechtvaardig en daarmee kan hij geen gemeenschap hebben. Ja, dat is het verhaal eigenlijk. En wat had nou Israël moeten leren? Nou, dat ieder ritueel offer dat werd ingesteld bij de Sinaï, dat verkondigde eigenlijk dat een mens tekort schiet om de gerechtigheid te bereiken die God vereiste. Iedere druppel van dat rituele bloed verkondigde dat zij voor wie het vergoten werd onrechtvaardig waren en vergeving van zonden nodig hadden. Alles in de geschiedenis van Israël zou hen moeten hebben leren dat ze tekortschoten aan de gerechtigheid van God. Geen enkel offer rechtvaardigde hen, want ze zouden nooit meer worden dan zondaars die vergeving ontvingen door de genade en de verlossing door het offerbloed. Want het is genade dat God hen niet wegvaagde, dat God in de wetgeving al die rituele offers enzovoort gaf, zodat hun zonden bedekt werden, zodat hun zonden vergeven werden en ze niet de rekening moesten betalen, laat ik het zo zeggen. Dat is genade. Maar gek genoeg leidde dat niet tot erkenning van hen dat er iets fout zat. Ze keken uit naar die dag van de verzoening en dachten, nou, weer een jaar te goed. Misschien, ja, ik weet niet precies hoe dat werkte. Maar als je mensen neemt, uit het Oude Testament, zoals David. Die had een zeer diep besef van zijn tekortschieten. En aan de andere kant was hij volop mens. Volop mens. En dat weten we ook. En ging hij dwars door alle... Ja, toen waren er nog geen knipperlichten, denk ik. Maar ging dwars door alles heen waarvan hij wist, dat is niet goed. Maar met David was toch in zijn hart, was hij toch, ja... Die wet, die vond hij prachtig. Want hij begreep daaruit. A, wie God is en Gods gerechtigheid. En B, hij begreep wie hij was. En dat stelde hem in de juiste relatie tot God. En hij wist dat hij zelf die gerechtigheid vanuit zichzelf nooit zou bereiken. En hij was zo dankbaar voor de genade die God hem schonk. Kijk, dat is een manier van omgaan met de wet voor een Jood. Die brengt tot besef. Paulus spreekt meer direct over de gerechtigheid van God. Die werd geopenbaard in het evangelie dat hij verkondigt. Moet ik toch nog een keer zeggen. Ik heb een hele poos geleden ben ik ingegaan op de wet. Met name in hoofdstuk 7 waarvan Paulus zegt, want de wet is rechtvaardig en heilig en goed. En ik heb daar toch wat reacties op gekregen. Van ja, maar hoe kan je dat nou zeggen van de wet? We weten toch dat de weg is die wij niet kunnen gaan. En het gevaar is wanneer je zo... zo bewust bent van de genade, is dat je de wet als een soort vijandigheid ziet. Ja? Maar dat is het niet. Kijk, de wet is rechtvaardig. De wet is goed. De wet is een uiting van Gods karakter. Alleen, de wet is voor ons ten dode, omdat wij hem niet kunnen houden. En dat ligt aan dat lichaam, hè? Die oude mens die we hebben. Maar dat betekent niet dat de wet slecht is. Ik bedoel, de wet is als de scheidsrechter op een voetbalveld. Die fluit voor een overtreding. En dan gaat iedereen tegen hem aan staan koeren en douwen. Dat die penalty toch verkeerd gegeven is. Nee, die scheidsrechter zegt dat is de regel en die voeren we uit. Nou, dat is de wet. En iedereen schopt er tegen omdat we hem niet kunnen houden. Maar dat maakt de wet niet slecht. Dat maakt ons duidelijk dat wij slecht zijn. Dat wij onrechtvaardig zijn. Ja, en dat besef mag je dus best hebben. Nou, en die gerechtigheid die in de wet werd onthuld, dat is dezelfde gerechtigheid die in het evangelie wordt onthuld. Want beide stammen uit God. Er is geen verschil er zijn geen twee soorten verschillende goddelijke gerechtigheid die naar de wet en die we ontvangen vanuit het evangelie. Nee, beide komen uit één bron. Beide komen van God. Het is één maatstaf. En die ene maatstaf is God zelf. God zelf is gerechtigheid. En hoe je het ook wendt of keert, of dat nou via de wet tot uitdrukking komt of via het evangelie, maar diezelfde gerechtigheid, daar is God de maatstaf van. Want hij is het zelf. Alleen de weg om die gerechtigheid te ontvangen, die is anders. Er is een groot verschil in de weg om het te verkrijgen. Hè? De weg van de wet, die door een heleboel ook gewone christenen, niet alleen joden, maar christenen, de weg van de wet wordt door hen nog beschouwd als de normale, gewone weg. En de gerechtigheid moet je dan bereiken door die wet te doen. Te doen wat rechtvaardig is. Nou ja, ik denk dat dat wel bewijst dat mensen erg ambitieus zijn, maar aan een redelijke zelfoverschatting leiden. Dat ze menen dat dat kan. De gerechtigheid van God, zoals Paulus die bekend maakt, was het verlenen van zijn genade op de goddeloze en de onrechtvaardige. Zij die misschien wel, net als Paulus, die weg van de wet gevolgd hadden en doodgelopen waren. En wanneer je doodgelopen bent op die weg, dan ga je zeggen wat Paulus zegt. Wat zal mij dan redden? En dan, en eens, als God het geeft, opent zich die andere weg. Namelijk de weg van genade, de weg van geloof. En een weg die al zo oud is, ja, ik zou als Rotterdammer zeggen als de weg naar Kralingen, maar een weg die al zo oud is, dat Abraham hem al kende. Rechtvaardiging uit geloof. En dat is de weg ten leven. Dat is de weg die door het offer van onze Heer Jezus Christus geopend werd. Tot zover.